Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Tweede vers van Psalm 25 willen we gaan zingen. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop willen we zingen van Psalm 119, het derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En daarna wordt u gelezen uit Micha 5, vers 1 tot en met 3. En uit Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. De schriftlezing voor deze morgen is Micha 5, 1 tot en met 3 en Matthäus 2, 1 tot en met 12, naar Gods heilige wet en Psalm 119, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Micha 5, de versen 1 tot en met 3. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En dan Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Toen u Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd, wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naastiglijk naar het kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebben, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land. Tot zover de schriftlezing.
In deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal willen wij met Gods hulp stilstaan bij de woorden die u vindt in Matthäus 2, het zesde vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is op deze tweede Adventszondag dat u ons samenbrengt onder uw woord en onder de beloften van de komende zaligmaker. We staan stil, Heere, bij uw wonderlijke komst in het vlees. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar achter die wonderlijke gang van u, achter de wonderlijke komst van u naar deze wereld, ligt een nog veel wonderlijker raadsplan. Al in de eeuwigheid hebt u het gezegd, ik zal borg zijn. U hebt zich bereid verklaard om die diepe weg te gaan, Heer Jezus Christus, om de deugden van uw Vader te herstellen en om zondaren zalig te maken. En zo bent u gekomen naar deze wereld, verloren in zonde en in schuld. Zo bent u uw weg gegaan, naar Bethlehem, naar Egypte, naar Nazareth, naar Jeruzalem, naar Golgotha, ja, naar de diepten van de Godverlatenheid. En vanuit die diepte hebt u een verloren zondaarsvolk opgeraapt. hebt u de zaligheid voor hen verdiend. En bent u opgestaan en ten hemel gevaren om de zaligheid ook toe te passen. Om zondaren door het werk van uw geest toe te brengen. En dat werk, dat zal voortgaan totdat u zult wederkomen. En u zal het grootste wonder zijn, heren, dat wij heel persoonlijk in dat werk mogen delen. O, uw woord zegt het, ze zullen komen van oosten en westen, van noorden en zuiden. Maar het komt er voor ons zo heel persoonlijk op aan. Zullen wij erbij zijn? En nu komt u deze morgen nog met uw woord tot verloren mensen, kinderen in zichzelf. En u stelt die gegeven leidsman nog voor. De leidsman tot de zaligheid. De leidsman uit Bethlehem. Heren, maak het door het werk van uw geest zo dat we belang bij hem krijgen. Want van nature verachten we hem. Dan willen we wel een leidsman door dit leven. Dan willen we wel een leidsman naar de hemel. Maar ten diepste geen leidsman tot de zaligheid. En daarom maakt u door het werk van uw geest plaats voor deze leidsman. Maak hem begeerlijk voor ons. Maak ons hart verlangend naar hem. Maar u kent ook degene die hier vanmorgen opgekomen zijn en die zonder die leidsman niet meer kunnen. Heren, mag er licht vallen vanuit de tekst over hun hart, maar boven alles over die leidsman uit Bethlehem. En wilt u voorgaan en zondaren leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Heren, denk zo aan ons, ook in deze dienst van voorbereiding. U weet van de strijd en van de vragen die de bediening van het heilige avondmaal geven kan. Mag er licht vallen over ons leven, over ons hart. Wilt u harten en zielen vragen oplossen door de prediking van uw woord. Heren, wilt u uw volk, de kleinen en de groten, de lammeren en de schapen, ook geven dat ze mogen zien hoe u hen roept en nodigt. Maar heren, er kan ook zoveel zijn waarom we moeten zeggen, ach heren, het kan niet. Het kan niet wanneer we zien op onszelf. Het kan niet wanneer we zien op onze schuld. Het kan niet wanneer we zien op onze aardsgezindheid. Het kan niet wanneer we zien op de overgebleven zonde tegen onze wil. En er kunnen tijden zijn dat die zonde zo boven ligt. En dat de oude mens zo boven ligt. O, dat we niet eens meer durven zeggen de zonde die nog tegen onze wil in ons is overgebleven. Omdat er wat onze oude mens betreft ook nog zoveel is dat die zonde juist wel wil. Heren, u kent de strijd en u kent de vragen. Wilt u de zaken oplossen? Wilt u uitkomst geven? En die uitkomst, die zal dan toch daar altijd weer zijn waar u zonde tot schuld maakt. En waar u mensenkinderen zo arm en zo ellendig in zichzelf maakt. De nood zo groot maakt dat ze niet anders meer kunnen dan zo arm en zo verloren als ze zijn, te schuilen in de wonden van de Heer Jezus Christus. Te vluchten tot die voorgestelde hoop. Heren, wilt u dat schenken in de week van voorbereiding? Ach, en dan weet u er ook van dat uw kinderen zo ver van hun plaats vandaan kunnen zijn. Dat ze hun toestand, misschien wel zo moeten waarnemen dat ze zo koud en zo ongevoelig zijn. Maar geeft u dan dat er vanmorgen toch ook iets van die barmhartigheden Gods mogen worden bekendgemaakt in het woord van onze tekst, want die kunnen het koudste en het koudst geworden hart nog verwarmen. Heren, u weet ook van degenen die misschien bouwen op zand, Die misschien, heren, wij zijn geen kenners van het hart. En wij moeten altijd maar de vraag aan ons eigen hart stellen. Maar het zou toch kunnen zijn dat er mensen zijn die misschien wel vele malen of enkele malen heilig avondmaal hebben mogen houden. Zonder dat u ervan weet. Heren, wilt u het dan ook aanwijzen in het leven? Maar wilt u het dan zo aanwijzen dat het tot schuld mag worden? Dat we ermee komen voor uw aangezicht. Dat we het voor u mogen belijden en zullen erkennen wat we nog missen. En dat we aan uw voeten gevonden mogen worden, uw voeten vastklampend als een smekeling, om datgene nog te ontvangen wat we missen. Want als u ontdekt aan het gemis, dan is dat altijd nog onverdiende goedheid van u. En dan doet u dat toch altijd nog met de bedoeling dat datgene wat ons ontbreekt van u afgesmeekt zou worden. Ach Heer, u kent ook degene die onverschillig staan tegenover uw heilig sacrament, maar ook nog onverschillig staan tegenover u, tegenover die leidsman, tegenover die onuitsprekelijke gave Gods. Heere, wilt u toch geven dat dat eens anders mag worden? Wilt u harde harten tot u bekeren? Wilt u zo vanmorgen aan ons denken? Gekend degene die thuis met ons meeluisteren, wil ze, Heere, een zegen schenken op de plaats waar ze zijn. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere. Gedenk aan de zieken. Gedenk aan degene die het psychisch moeilijk hebben. U kent de strijd. U kent de vragen. U kent ook de uitwerking die lichamelijke klachten en psychische klachten soms kunnen hebben op onze geestelijke toestand. Wilt u daarin ook nog nabij zijn, een troost geven? Denk zo aan ons, denk aan de eenzame. Denk aan de weduwen en de weduwnaren. Voor wie juist de dagen van december moeilijke dagen kunnen zijn. Wilt u met uw troost afdalen in harten van zondaren, Heren. Denk aan de alleroudsten van de gemeente. We dragen ze aan u op. Voor velen is het niet meer mogelijk om onder uw woord te komen, maar ze hebben hier vele jaren gezeten. En Heere, nu luisteren ze mee thuis en u kent de toestand van hun ziel en van hun hart. U weet hoe het met hen is wanneer ze staan op de drempel van de eeuwigheid. Heere, wil hen geven wat ze niet missen kunnen. En ontferm u zich zo over en ieder van ons. Gedenk in het luisteren. Neem alles wat kan hinderen weg. Gedenk in het spreken, Heere. Wij zijn in alle dingen diep afhankelijk van u. Zonder mij kunt ge niets doen, hebt u eenmaal gezegd tegen uw discipelen. Het geldt in het leven der genade, maar het geldt ook in het ambtelijke leven. Zonder u geen woord spreken. Zonder u geen gedachten denken. Zonder u geen preek houden. Heere, wil toch geven wat nodig is. En bestuur de prediking van het woord deze morgen zo. Dat er woorden door u met kracht worden geladen. En dat harten worden geopend. En dat uw woord slechts een eenvoudig woord. Want u hebt aan een enkel woord genoeg, Heere. Maar dat uw woord kracht mag doen. En vruchten van bekering. En van geloof mag voortbrengen. Zegen uw woord, Heere, op alle plaatsen waar het deze morgen verkondigd wordt. Stel allen die geroept en zendt tot een zegen. We smeken het om Christus wil. Amen. De lofzang van Zacharias 1 en 4. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En ook het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, vers 4 willen wij zingen na de prediking. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25. Vooraf lezen we eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde gemeente, als wij het Oude Testament lezen, dan is dat vol van de beloften van de komst van de zaligmaker. Dan is dat vol van allerlei adventsbeloften. En die adventsbeloften, ze zijn wel vergeleken met de sterren. De sterren die, ja, wanneer zichtbaar worden? In de donkere nacht, als het ondanks alle duisternis toch helder is. Want dan zien we de sterren. In de donkere nacht, als het ondanks alle duisternis helder is. Wel, een van die sterren, een van die adventsbeloften, hebben we deze morgen in onze tekst voor ons. Het is een belofte die we allereerst uitgesproken vinden door de profeet Micha. En die vervolgens in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten, en we hebben die geschiedenis met elkaar gelezen, die vervolgens in die geschiedenis van de wijzen uit het oosten door de schriftgeleerden van Jeruzalem wordt uitgesproken. En op die belofte willen we met Gods hulp vanmorgen letten. Veel zal er niet gezegd kunnen worden. We zullen niet uitvoerig kunnen ingaan op de omstandigheden waaronder Micha deze woorden uitsprak. En we zullen nog veel minder aandacht kunnen besteden aan de omstandigheden waaronder deze belofte in Jeruzalem klonk. Al is die geschiedenis natuurlijk overbekend. En we zullen eigenlijk ook geen aandacht kunnen geven aan de verschillen die er zijn tussen de profetie in Micha 5 en in Matthäus 2. Laten we daar maar heel kort dit van zeggen, dat allebei die woorden, de oude belofte die door Micha is uitgesproken, en de woorden zoals Matthäus opgeschreven heeft in zijn evangelie, dat allebei die woorden door God geïnspireerd zijn. Het heilige, het onfeilbare woord van God zijn. En dan willen we vanmorgen vooral letten op de woorden zoals ze te vinden zijn in Matthäus 2 vers 6. We schrijven daarbij de belofte van de leidsman uit Bethlehem. De belofte van de leidsman uit Bethlehem. En dan spreekt die belofte van drie dingen. Allereerst waar hij komen wil. En gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Waar hij komen wil, in Bethlehem dus. In de tweede plaats, dat hij lijden wil. En dan schrijven we het woord lijden met een korte ei. Dat hij gids wil zijn, leidsman wil zijn. Dat hij lijden wil. En in de derde plaats, wie hij wijden wil. Want het slot van de tekst zegt, die mijn volk Israël wijden zal. De belofte van de leidsman uit Bethlehem. Waar hij komen wil, dat hij lijden wil en wie hij wijden wil. Dat zijn de aandachtspunten voor de preek. Als de profeet Micha deze bekende woorden, deze adventswoorden voor de eerste keer uitspreekt, is dat zo rond het jaar 700 voor Christus. Enkele tientallen jaren eerder eigenlijk nog. In dezelfde tijd ongeveer als dat Jesaja leefde. En vorige week hebben we in de ochtenddienst gelet op een profetie die Jesaja uitsprak in de dagen van Agas. Wel, ongeveer in die tijd heeft Micha ook geleefd. Dat is de tijd dat het tienstammenrijk werd weggevoerd of al was weggevoerd. Het grootste deel van Israël was al in ballingschap. Klein deel, tweestammenrijk, was nog overgebleven met als hoofdstad Jeruzalem. Maar voor Jeruzalem zagen de omstandigheden er eigenlijk ook donker uit. En Micha moet in zijn profetenboek vertellen dat er heidenen zullen komen die de rechter Israëls, dat is de koning, met een roede zullen slaan. En in die enkele woorden ligt eigenlijk opgesloten, Jeruzalem, het zou onder de voet gelopen worden door de vijand. Jeruzalem, dat was de hoop van het volk van Israël. Jeruzalem, dat was het zichtbare bewijs van het feit dat God in de tempel wilde wonen te midden van het volk. Maar Jeruzalem zou worden afgebroken, steen voor steen. En daarmee wordt ook de hoop van het volk in Micha's dagen afgebroken. En dan moet Micha onder die omstandigheden vanuit de stad Jeruzalem waar hij profeteerde, dan moet Micha gaan wijzen naar een ander stadje. Een klein, een onbeduidend stadje, het stadje Bethlehem. En gij Bethlehem Efrata, of zoals het hier staat, en gij Bethlehem, gij land van Juda. Bethlehem. Ja, dat was aan de ene kant wel een plaats met een bepaalde naam. Bethlehem, dat was het stadje waar ooit Naomi en Rut naar teruggekeerd waren. Dat was het stadje dat God toch weer bezocht had toen hij zijn volk brood gaf. Bethlehem, dat was de stad waar Samuel naartoe moest toen hij zijn hoorn had moeten vullen met olie. Samuel, ga naar Bethlehem en zalf daar een van de zonen van Isaï, David, tot koning. Maar Bethlehem was in de dagen van Micha, ik zei het u al, een klein, onbeduidend stadje. Dat wordt wel zichtbaar in de woorden die we lezen in Micha en die we ook eigenlijk nog vinden in Matteüs 2. In Micha staat het zo, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. U moet weten dat in het oude Israël de steden geteld werden in duizendtallen van soldaten. Dat was natuurlijk in een situatie waarin de oorlog altijd dreigde van groot belang. Hoeveel soldaten kon een stad leveren? Wel, er waren steden in Juda die konden misschien wel 6.000 of 10.000 of 8.000 soldaten leveren. Maar Bethlehem kon nauwelijks 1.000-tal leveren. Een kleine hoeveelheid in vergelijking met andere steden. Een kleine hoeveelheid soldaten. Van Bethlehem, daar was weinig van te verwachten. Bethlehem was een plaats die eigenlijk nauwelijks meetelde. Gij Bethlehem, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden, onder de duizendtallen van Juda. Een stad waar geen verwachting van is. En dan moet Micha zeggen, en daar zal de komende zaligmaker geboren worden. In dat onbeduidende stadje. Misschien wel met een roemrijk verleden. David, Naomi, Rut, maar intussen klein en onaanzienlijk geworden. Daar waar niemand het verwacht, daar zal de zaligmaker geboren worden. Kijk, dat klinkt ook mee in vers 6. Als we dat vers nog eens even lezen. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. U zegt, dominee, het staat hier toch eigenlijk precies omgekeerd. Hier staat toch dat Bethlehem helemaal niet de minste is. Nee, maar dat wordt juist gezegd omdat Bethlehem wel de minste was. Omdat het wel een klein onbeduidend stadje was. En dat ze toch niet de minste is, dat is omdat de Christus er geboren zal worden. Dat is omdat de zaligmaker uit dat stadje zal voortkomen naar zijn menselijke natuur. Christus komt in het kleine, in het verachte, in het onaanzienlijke, in datgene wat niet telt voor de mensen. Dat klinkt mee iedere keer wanneer wij horen over het feit dat de Heer Jezus Christus is geboren in Bethlehem. Hij komt onder het verachte. Onder datgene wat niets is. Hoe zal Paulus het later schrijven in 1 Korinthe 1? Dat de Heere heeft uitverkoren het zwakke van deze wereld. Om het sterke te beschamen. Het dwaze van deze wereld om de wijzen te beschamen. Het onaanzienlijke in deze wereld om datgene dat aanzien heeft te beschamen. Datgene wat niets is in deze wereld om datgene wat iets is te beschamen. Opdat de roem uit God zal zijn. Voor wie is dat een troost vanmorgen? Voor wie deze morgen in de kerk is dat een troost? Weet u wat onze ellende vaak is? Wat onze ellende altijd is, zolang we zonder God voortleven. En wat onze ellende vaak is, na ontvangen genade. Dat we nog te groot zijn voor deze troost. Dat we nog te groot zijn voor deze troost. Want als hier nu vanmorgen een zondaar zou zitten, dwaas in zijn eigen ogen voor God, onaanzienlijk in zijn eigen ogen voor God, niets in zijn ogen voor God, ja, dan ligt de troost in deze woorden. Want waar wil Christus komen? Niet in Rome, niet in Jeruzalem, maar allereerst in Bethlehem. Hij wil wonen bij een nederig gemoed. Dat van zichzelf niet eens gelooft dat het nederig is. En dat toch weet van het zich vernederen voor de Heere. Maria zal er later van gaan zingen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Wat hebben wij het nodig? Allemaal. Wat hebben we het nodig dat de Heilige Geest ons in de verootmoediging brengt? Dat hij ons zo klein en zo gering maakt als Bethlehem klein was onder de duizenden van Juda. Ik denk aan een oude psalmregel uit een oude berijming in ons land. Een berijming met kreupelrijm, maar waarin de dingen soms heel kernachtig gezegd konden worden. Geen groter goed gij mij geven moogt, dan dat ge me mij maakt nederig en klein. Ja, dominee, maar hoe zal ik klein worden voor God? Hoe zal ik in de ootmoed terechtkomen? Hoe word ik zo gering als Bethlehem? Hoe word ik zo dwaas en zo zwak en zo onaanzienlijk in eigen ogen voor God? Hoe? Door de leidsman. En dat is onze tweede gedachte. Dat hij lijden wil. We lezen onze tekst nog een keer en dan een stukje verder. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen. Leidsman, wat is dat? Wat betekent dat woord, leidsman? Dat betekent niet leider. Dat woord staat hier ook in onze tekst. Onder de leiders, onder de vorsten van Juda. Maar leidsman betekent vanuit de grondtaal iets anders. We zouden het misschien nog het best kunnen weergeven met gids. En wat een gids is, dat weten de kinderen misschien ook wel. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens een vakantie ergens in de natuur een wandeling gaat maken. Maar dat natuurgebied waar je gaat wandelen, dat heeft allerlei gevaren en je kent dat gebied ook niet. Ja, dan hebben wij een gids nodig. En wat is een gids? Wat is een leidsman? Want dat is het woord waarom het gaat vanmorgen. Zo'n gids of zo'n leidsman, dat is iemand die kent het terrein. Dat is iemand die weet de weg. Dat is iemand die wijst de weg ook. Dat is iemand die gaat zelf mee om de weg te wijzen. Daar moet u aan denken bij het woord leidsman. Iemand die de weg weet. Iemand die de weg wijst. Iemand die zelf meegaat. Die voorgaat op de weg. De leidsman. En toch is daarmee niet alles gezegd over de leidsman over wie het in deze tekst gaat. Want zo'n gids, als ik u even probeer voor te stellen, en we kunnen ons er denk ik haast allemaal wel iets bij voorstellen, maar voor zo'n gids geldt dat we misschien naar een bepaald loket gaan en we bestellen zo'n gids en we vragen het aan om een rondleiding te ontvangen. En we leggen ons geld neer en we betalen hem. Als Christus zo de gids was, geliefde gemeente, dan was hij tot in eeuwigheid zonder werk. Dan was hij tot in eeuwigheid zonder werk. Als het moest afhangen van mijn aanvragen en van mijn betalen, ach, wie zal de leiding van deze gids ooit kunnen betalen? Wie zal de leiding van deze gids ooit echt begeren? Kijk, wij willen wel een leidsman. Zoals wij hier zijn vanmorgen in de kerk, willen wij denk ik allemaal wel een leidsman, een gids door dit leven. Niemand zal daar iets op tegen hebben. Wij willen ook allemaal een leidsman naar de hemel. Daar zal ook niemand iets op tegen hebben. Iemand die ons langs een gemakkelijke weg naar de hemel brengt. Maar Christus is niet allereerst een leidsman door dit leven. Al is zij het ook. Christus is niet allereerst een leidsman naar de hemel. Al is zij het ook. Christus is allereerst de leidsman tot de zaligheid. Dat is hij. En zo geeft God de Vader hem als de leidsman tot de zaligheid. En dan gaat zijn werk ver uit boven het werk van alle leidslieden en van alle gidsen in deze wereld. Want dan is zij niet alleen degene die de weg wijst. Dan is zij niet degene alleen die de weg voorgaat, maar dan is hij degene die zondaren ook op die weg brengt en op die weg laat gaan. En wat is dat dan voor weg, vraagt u? Wel, dat is een weg waarin de Heer Jezus Christus mensenkinderen allereerst leidt in het stuk van hun ellende. Als hij u iets laat zien, als hij u een druppel laat zien van de oceaan van uw schuld voor God. Als hij u een druppel laat zien van de toorn van God over uw zonde. Als hij uw schuldenaar maakt voor God. En als hij u laat zien uw verloren toestand. En in welke mate de Heer Jezus Christus als de grote leidsman dat doet. Maar als hij het doet, door zijn Heilige Geest, dan is het gevolg altijd dit, dat u zich voor God gaat mishagen en gaat verootmoedigen. Dat u terechtkomt op een lage plaats voor de Heere, waar u zichzelf moet verootmoedigen, moet vernederen. En waar uw hart verbroken wordt. En waar u het tegenover de Heere zegt, Heere, wie ben ik toch tegenover u geweest? Mezelf mishagen tegenover God. Wat is dat mishagen, vraagt iemand. Ach, eigenlijk, en dat zeg ik niet om er makkelijk van af te zijn, want ik wil er best iets over zeggen, maar eigenlijk is het een meemaakzaak. Wie het kent, weet wat het is. Om jezelf aan te klagen voor de Heere. Om jezelf te beschuldigen. Omdat God je laat zien wie je tegenover hem geweest bent. Dan hou je geen verontschuldigingen meer over. Dan hou je geen verzachtende omstandigheden meer over, maar alleen maar verzwarende omstandigheden. En weet u, daar is nu de leidsman voor nodig. Een zondaar zal nooit in de verootmoediging terechtkomen. Een zondaar zal zich, als het erop aankomt, niet voor de Heere kunnen mishagen zonder deze leidsman. En een van de vragen die wij allemaal moeten meenemen in deze week van zelfbeproeving en van voorbereiding is deze vraag. Waaraan u zichzelf en waaraan ik mezelf toetsen moet. Kent u de leidsman in dit opzicht? Hoe is het geweest in de achterliggende 3 maanden tussen de vorige bediening van het heilige avondmaal en de komende als de Heer het geeft? Is deze leidsman u voorgegaan en heeft hij u gebracht op plaatsen waar u zelf niet kon komen? Heeft hij u gebracht op plaatsen waar u zelf ook na ontvangen genade niet eens wilde komen, totdat hij u er bracht? En heeft hij u bij vernieuwing en bij verdieping iets laten zien, een druppel misschien maar een druppel laten zien van de oceaan van uw schuld tegenover God? En werd uw hart eronder verbroken en leerde u zichzelf mishagen voor het aangezicht van God? Christus is leidsman. En waarin leidt hij nog meer? Wanneer hij een zondaar zalig maakt, dan leidt hij zo'n zondaar vervolgens ook. Al blijft, begrijpt u het goed, al blijft dat onderwezen worden in het stuk van de ellende. Maar dan leidt hij een zondaar vervolgens ook in het stuk van de verlossing. Want juist waar hij u brengt in de donkere nacht van uw schuld, juist waar hij in die nacht alle nevels gaat laten opklaren van uw dwaasheid en van uw onwetendheid, en waarin uw nacht helder wordt en u het als het ware ziet, helder voor ogen ziet de duisternis van uw leven, juist daar krijgen de sterren van Gods evangelische belofte waarde. Juist daar krijgt het waarde voor uw ziel als u iets mag zien van hoe de Heer Jezus Christus nu gegeven is door zijn Vader. Door die God tegen wie we gezondigd hebben, als een volkomen zaligmaker. Juist daar krijgt het waarde dat de Heer Jezus Christus volkomen in staat is om de grootste van de zondaren zalig te maken. En zeer gewillig is om zondaren zalig te maken. Juist daar krijgt het waarde voor u, wanneer u iets mag zien van het feit dat hij nodigt en dat hij roept in de evangelieprediking, en dat hij geen goede mensen uitnodigt, maar slechte. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij: eet van mijn brood. Christus die door zijn geest een zondaar gaat leiden in het stuk van de verlossing en opnieuw, daar raakt een mens in zijn leven nooit in uitgeleerd. En de sterren van de belofte, o, ze zijn helder, ze gaan schitteren voor uw ogen. U krijgt daar moed door, ze verbinden u meer aan de Heere en aan zijn genadetroon. Heere, wil toch komen in mijn hart en wil u bekendmaken aan mijn ziel. Tot ze plaats maken voor het opgaande licht van de zon der gerechtigheid. Christus de leidsman, en opnieuw de vraag, en dat is de tweede vraag die u mee moet nemen, geliefde gemeente, in deze week van voorbereiding en van zelfonderzoek. Kent u de leiding van Christus in het stuk van de verlossing? Kent u iets van dat in de nacht van de schuld van uw leven heerlijkheid mogen zien in hem en dat uw hart naar hem is uitgegaan vanuit uw schuld, vanuit uw verlorenheid? Kijk, dan kunnen de daden, de uitgaande daden, als ik dat moeilijke woord toch een keer gebruiken mag, de uitgaande daden van het geloof heel verschillend zijn. Het begeren van het hart, het hongeren, het dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dat u vanuit de nood van uw leven zegt, o, hem moet ik hebben en zonder hem kan ik niet. Zonder dat u de vrijmoedigheid hebt om te durven zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar dat u het leven in hem ziet, omdat het leven u in hem getoond is. Het hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Of het vluchten vanuit uw schuld met uw vuile handen tot hem de voorgestelde hoop. En het leggen van uw handen op hem dat gezegende offerlam. Dat zijn allemaal verschillende daden van het geloof. Maar één kenmerk, één belangrijk kenmerk, dat u er de leidsman zo in nodig hebt. Dat u hem nodig hebt om hem te kunnen zien. Dat u hem nodig hebt om op hem te kunnen steunen en tot hem te kunnen vluchten. En kijk, dan gaat u ook iets begrijpen van die woorden uit het avondmasformulier. Dat de strijd van de ware avondmaalganger is. Dat hij nog dagelijks tegen de onvolkomenheid van zijn geloof, ja tegen zijn ongeloof moet strijden. Als ook tegen alle zonden die nog tegen zijn wil in hem overgebleven zijn. De leidsman in het stuk van de verlossing. En hij is ook de leidsman in het stuk van de dankbaarheid. Ja, dat ook. Daar waar hij de liefde laat druppen in het hart. Daar waar hij een zondaarshart vernieuwt. Daar waar hij zijn wet gaat schrijven op de wanden van een zondaarshart. Een wet die door hem vervuld is. En die toch in het hart wordt gelegd. En dan komt er opnieuw door dat werk van die hemelse leidsman een verlangen. Een gezindheid, zoals ons formulier het zegt. Om naar al Gods geboden te gaan leven. Met alle struikelingen en alle strijd die daar is. Maar toch op de bodem van het hart de liefde die God zelf in het hart heeft gelegd. De liefde tot God. De liefde waardoor ik hem niet meer bedroeven wil. En waarom de zonde me juist verdriet doet. De leidsman in het stuk van de dankbaarheid. Wie van ons heeft deze leidsman in de achterliggende 3 maanden, in deze 3 dingen nodig gehad? Geliefde gemeente, ze horen ook bij elkaar. Dat moeten we ook niet vergeten. Daar is een orde in het stuk van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Maar de 3 stukken, ze zijn in een bepaalde zin nooit los verkrijgbaar. U kunt er niet een stuk uithalen en zeggen, dat stuk, ja, dat stuk, dat ken ik. Maar die andere 2, ze zijn me volslagen onbekend. Althans, zo mag u geen avondmaal houden. Dan zal er toch bevindelijk iets gekend moeten worden van het geleid worden door deze leidsman in die 3 stukken. Al is het dan in een verschillende mate. Maar iets van dat mishagen voor Gods aangezicht. Ook iets van dat uitgaan door het geloof. En die gezindheid om naar Gods wil en Gods geboden te leven. De leidsman. Zo is hij gegeven. Zo is hij door zijn vader neergelegd in Bethlehems kribbe, als de leidsman tot de zaligheid. En wie wil hem nu zo hebben? Wie wil hem nu zo hebben? Want zo mag hij u vanmorgen worden aangeboden, als de leidsman tot de zaligheid. En als u hem niet kent, val dan toch aan Bethlehems kribbe neer. Val dan vanmorgen toch bij dit woord, bij deze fonkelende ster van de belofte Gods neer. En vraag de Heere toch, Heere, u hebt het gezegd, die mijn volk wijden zal, maar die ook de leidsman zal zijn. En hier is een mens die van zichzelf geen stap kan zetten op de weg der zaligheid. Die alleen maar stappen zet op de weg naar de eeuwige rampzaligheid. O Heere, wilt u toch mijn leidsman zijn? Want dat is wel de dringende vraag, geliefde gemeente, die vanmorgen vanuit deze tekst aan u, aan jou gesteld moet worden. Wie is uw leidsman? Want ten diepste zijn er maar twee. Daar is een hemelse leidsman tot de zaligheid. En daar is een leidsman wiens naam is de vorst der duisternis. Achter wie we van nature aanlopen. En die brengt mensen naar de eeuwige rampzaligheid. En daarom, het is niet om het even wie uw leidsman is. Vanmorgen wordt de leidsman u nog aangeboden in de evangelieprediking. En het is zo aangrijpend wanneer u hem veracht. Wanneer u hem afwijst. Wanneer u van deze leidsman in zijn verschillende bedieningen, in zijn profetische bediening, in zijn priesterlijke bediening, in zijn koninklijke bediening geen gebruik wilt maken. Maar als hij uw leidsman wordt, geliefde gemeente, bedenk dan ook dat hij niet allereerst een leidsman is tot het heilige avondmaal. Daar begint het niet mee. Dat zal de evangelist bij de vervulde schriften, Matthäus, u ook niet hebben gezegd. Begon in zijn leven, toen de leidsman in zijn leven kwam, niet met het heilige avondmaal. Het begon met het onderwijs van Christus over wie hij was. Christus maakt in zijn profetische bediening, daar waar hij me gaat leiden in de nacht van mijn schuld en van mijn verlorenheid, plaats voor zijn priesterlijke werk, voor de ster van zijn evangelische belofte. De leidsman tot de zaligheid. Ja, en van die leidsman staat het dan geschreven dat hij zijn volk Israël wijden zal, het slot van de tekst. Ik vroeg u zojuist, wie kent deze leidsman in zijn leven? Wie heeft deze leidsman nu van stap tot stap nodig gehad? De ware avondmaalganger zal juist in een week van voorbereiding ook moeten belijden, ageren. Ik heb zoveel stappen kunnen zetten in mijn dwaasheid zonder die leidsman. Ik heb die leidsman zoveel aan zijn plaats kunnen laten. Ik heb zo vaak mijn eigen wegen weer ingeslagen. Maar weet u wat het kenmerk dan was van al die wegen die u insloeg? Dat u er toch ongetroost onder bleef. Dat u er toch geen rust in vond. Dat uw hart toch bleef roepen en bleef zuchten. Al was het misschien van de bodem van uw hart. Maar toch bleef zuchten. En dat u daar pas weer rust kreeg toen. Ja, wanneer? Wanneer? Zegt u het vanmorgen zelf nu eens. Wanneer ontving u weer de rust voor uw ziel? En wanneer vond u weer rust voor uw ziel? Nee, niet toen u zelf u weer op de goede plaats terugbracht. Al was dat uw verantwoordelijkheid. En al moest u het doen. Maar toen Christus de getrouwe leidsman was, die u nawandelde en die u opzocht waar u naar afgedwaald was en die u weer terugbracht. Het leven van een kind van God is ook, dat is ook nog een toetssteen, dat is een leven van uzelf gedurig tegenvallen voor Gods aangezicht. Niet een hekel hebben aan je eigen karakter allereerst. Al zijn er ook karakterzonden. Al zijn er ook karakterzonden die schuld kunnen worden voor God. En moeten worden voor God. Maar jezelf tegenvallen tegenover de Here. Maar de Here valt in het leven van de genade altijd weer mee. Dat is het wonder. Hij blijft de getrouwe. De leidsman die zijn volk Israël wijden zal. Twee dingen wil ik daar nog van zeggen. Allereerst, met dat volk Israël wordt bedoeld. Ja, allereerst het volk Israël zoals het er staat. Dat mogen wij niet vergeten. Wij mogen de teksten in dat opzicht ook niet direct gaan vergeestelijken. Wij moeten op grond van het woord wat hier voor ons ligt opnieuw zeggen wat al vaker gezegd is. Daar liggen in het woord van God beloften voor het volk Israël. Beloften die alleen in vervulling kunnen gaan wanneer het volk van Israël door genade mag komen tot de omhelzing van de Christus der Schriften. Maar ze liggen er wel. En Matthäus, hij wijst hier een van die oude beloften aan. Mijn volk Israël. Wat is nodig om ook gebed te hebben voor het volk van Israël. Opdat velen uit het volk van de Joden mogen komen tot kennis van Christus. U weet misschien wel dat Rutherford zegt. Of een van de andere Engelse schrijvers. Wanneer u een opwekking wil verwachten in de kerk. Dan moet u bidden om de zaligheid ook van de Joden. Want het zal in die weg zijn dat er nog een bloeitijd te verwachten is voor een ingezonken en een vervallen kerk. Daarom laat dat gebed er in ons persoonlijke leven mogen zijn. Maar het volk van Israël, dat is ook breder. Het volk van Israël, ja, dat blijkt eigenlijk uit de geschiedenis waaruit onze tekst afkomstig is. Het heil, de zaligheid in de Heer Jezus Christus is niet alleen voor de Joden. Maar ze is ook voor de heidenen. Het zijn heidense wijzen uit het oosten die in Jeruzalem zijn gekomen. En aan het einde van het Matthäus-evangelie dan zal het klinken. Ga heen, onderwijst al de volken. Mijn volk Israël, ach dat geldt ook voor degenen die zalig zullen worden uit de heidenen. En daarvan zegt onze tekst en onze belofte van vanmorgen tenslotte nog, dat Christus dat volk zal wijden. Wijden. Wat betekent dat, kinderen? Letterlijk staat daar een woord wat betekent herderen. Herder zijn. Alle taken van een herder. En dat begint met zoeken. Hij zoekt het verlorene. En dat gaat verder, want de herder, hij gaat voorop en hij geeft leiding en hij wijst de weg en hij draagt en hij verzorgt en hij verbindt en hij voedt. En op dat laatste leg ik nog even de nadruk, zo tegen het einde van de preek. Wijden wil ook zeggen voeden. Hij zal zijn volk voeden. Hoe voedt Christus zijn volk? Allereerst met honger naar het woord. En dan met het woord zelf. Allereerst met honger naar het levende brood en dan met het brood zelf. Allereerst met honger naar de versterking van hun zwakke en hun aangevochten geloof. En dan met de versterking zelf. Kijk, daarom heeft de Heer Jezus Christus in de laatste avond van zijn leven het heilige avondmaal ingesteld. Om zijn kudde te weiden. Om ze te voeden. Om ze in hun zwakheid nabij te komen en het te zeggen. Ik voor u in deze wereld gekomen. Ik voor u de toorn gedragen. Ik voor u het lijden ondergaan. Ik voor u de vloek gedragen en naar Golgotha gegaan. Ik voor u gestorven. Ik voor u nedergedaald ter helle. Ik voor u opgestaan uit de dood. Ik voor u ten hemel gevaren. Ik voor u borg geworden. Dat wil de Heere bij de tekenen van brood en wijn bevestigen. Dat wil de Heere aan zijn kinderen onderstrepen. Die mijn volk wijden zal. Hij is een goede herder. Hij is een herder die zijn volk weer opzoekt. Die zijn volk weer terugbrengt. Hij is ook de herder die zijn volk doet nederliggen. Want anders kunnen ze niet eens nederliggen. Wel gemeente, daar enkele lijnen vanuit onze tekstwoorden naar het sacrament van het heilige avondmaal. Laten we onszelf biddend onderzoeken in deze pas begonnen week. Dat allereerst. Laten we onszelf onderzoeken of deze leidsman in het stuk van ellende, verlossing, dankbaarheid, door genade, onze leidsman is geworden, zodat we op de weg ter zaligheid geen stap kunnen zetten zonder hem. En wanneer deze leidsman ons deel nog niet is, laat het ons dan op de knieën mogen brengen en laat het ons in de nood mogen brengen. En wanneer het zo zou zijn dat u zeggen moet vanmorgen, of in deze week van zelfonderzoek, ach, iets van dat eerste. Heere, als ik me niet vergis, u leidt me en u laat me zien wie ik ben. Alles is nog zo donker, maar alles is ook nog zo bewolkt. Bid dan of de Heere wil geven. Dat de nacht helder mag worden. En dat de sterren van de beloften gezien mogen worden. Door het oog van uw ziel. En waar u de sterren ziet. En de troost erin mag zien. Stel u met de sterren van de beloften niet tevreden. Maar laat die belofte u mogen brengen tot een aanhoudend en een voortdurend gebed om de belofte, om de vervulling van de belofte, om de komst van Christus, om die opgaande zon ook in uw hart. Wel onderzoek u zo, en daar waar u het tot uw verwondering, en ik geloof dat het altijd weer zal zijn in een weg waarin u alle grond bij uzelf verliezen moet. Maar waar u in een weg waarin u alle grond bij uzelf verliezen moet, als een arme, als een verlorene op Christus geworpen wordt en tot hem mag uitgaan, daar nodigt hij u ook aanstaande zondag. En daar roept hij u al in de week van voorbereiding toe. Overdenk mijn lijden. Overdenk mijn diepe weg. Put er troost uit. Zoek er troost in. Zoek er schuiling in. En uw antwoord zal zijn: Heere, wees mijn leidsman. Want wanneer u de leidsman bent, dan zal ik kunnen schuilen in uw wonden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Wil zelf onze leidsman worden. Door genade. En wil zelf onze leidsman zijn in het leven van uw kerk. Ze hebben u nodig, Heere. In de week van de voorbereiding als de leidsman. En ze hebben u nodig op de avondmaalzondag als de leidsman. Want hoe zouden ze zelf aan kunnen komen? Met al hun schuld en met al hun onwaardigheid. Maar waar u ze het laat zien. Dat het juist voor de zulken is. O Heere, wilt u zo de leidsman zijn. En wil zo uw woord vervullen. In harten van zondaren kon het zijn van een ieder van ons. Bewaar ons als we van hier gaan. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder de klanken van uw woord. We vragen het uit genade in de vergeving van al het zondige en van al het gebrekkige. Om Jezus wil. Amen. Psalm 106, het derde vers is de slotzang. 106 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.